welkom in de Highly Connected podcast. Ik ben Anja Peru, high-end relationship expert, en ik zet mijn jarenlange expertise in om jou als succesvolle ondernemer te begeleiden naar een leven met diepgaande, ondersteunende en warme relaties. Vanuit mijn innovatieve Highly Connected traject deel ik inzichten en strategieën om jouw blinde vlekken te ontdekken, om je patronen te doorbreken en je focus te bewaren. Ik deel herkenbare verhalen uit mijn praktijk, waardevolle inzichten uit mijn boeken en oprechte gesprekken met inspirerende gasten uit mijn netwerk. Met een breed spectrum aan hulpmiddelen en perspectieven wil ik je zelfbewustzijn en zelfrespect helpen vergroten. Mijn gasten delen openhartig de stappen die zij hebben gezet, zowel in hun professionele als persoonlijke relaties, en dat om jou te inspireren om je eigen leven voluit in eigen handen te nemen. De Highly Connected podcast die gaat over alle levensdomeinen. En dat gaat dan over levensveranderende beslissingen, aannemen van een nieuwe mindset, tot het verbeteren van relaties en het omgaan met stress. En ook spiritualiteit wordt besproken, maar dan eerder gezien vanuit mijn realistische en down-to-earth lens. Ik geloof namelijk sterk in het verenigen van wetenschap en spiritualiteit. En in deze podcast wil ik beide werelden samenbrengen in een verfrissende en inspirerende mix. Veel inspiratie gewenst. Hallo, welkom in deze aflevering waarin ik het wil hebben over wel willen, maar niet kunnen. De gedachte dus dat als je voor een beslissing staat, als je voor een moedige keuze staat, dat je de gedachte hebt van, goh, ik wil dit wel, maar het kan nu niet of het kan niet. En de aanleiding om het hierover te hebben was een quote die ik zag vandaag. Die quote die zegt, wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden. En dat bracht mij bij gesprekken die ik de afgelopen tijd heb gehad. Ik sprak de afgelopen tijd heel wat ondernemers die in mijn Highly Connected traject wilden stappen. En die hadden gelijkaardige uitdagingen in hun verhaal. Het was eigenlijk bijna copy-paste. En natuurlijk zet niet iedereen die in gesprek komt met mij effectief de stap naar een traject. Want die beslissing alleen al om het traject te starten, dat vraagt moed en dat vraagt daadkracht om iets te doen wat dat buiten hun gewoonte ligt. Wat dat mensen die bij mijn traject komen tegenkomen, dat is, die maken gemakkelijk de veronderstelling dat ze bij een reguliere relatiecoach binnenstappen. En ze gaan dan ook gemakkelijk mijn aanpak en mijn prijszetting vergelijken met die van een klassieke relatietherapeut of een klassieke relatiecoach. Nu, het verschil dat merken ze al van bij de start. Je vraagt een Highly Connected call met mij aan via mijn website en dan krijg je een vragenlijst. En op basis van de antwoorden op die vragen beoordeel ik dan of dat het zinvol is om dat gesprek te laten doorgaan en dan bevestig of annuleer ik het gesprek dus. En dat doe ik dan puur vanuit respect voor zowel mijn eigen kostbare tijd als die van de ondernemer. Want als ik namelijk vooraf al uit die antwoorden kan opmaken dat mijn traject niet geschikt is, ja, dan heeft dat geen zin om die persoon toch warm te maken voor mijn visie en mijn aanpak. Dus eerst wat toelichting over hoe dat verloopt om in een traject te stappen en hoe dat je tot die keuze, tot die moedige beslissing komt. Dus om een voorbeeld te geven met zo'n Highly Connected gesprek aanvragen met mij en dan een vragenlijst invullen waarop dat ik mij baseer bij die antwoorden om het gesprek te laten doorgaan of niet. Zo had ik onlangs bijvoorbeeld iemand die vroeg om het traject te starten en daarbij kon ik uit de antwoorden bij de vragenlijst kon ik opmaken dat die persoon niet coachable was. Dus ja, op zo'n moment is dat voor mijzelf is dat pure tijdsverspilling en energieverspilling om zo'n gesprek te houden. En voor die persoon zelf zou dat gesprek ook alleen maar tot frustratie leiden, omdat mensen bij mij niet terecht kunnen als ze gewoon willen ventileren of gelijk willen krijgen. Dus, als ik dan toch mensen in gesprek krijg, over mijn traject, dan is dat omdat ik op basis van die antwoorden van die persoon vooraf zelf al een bepaald enthousiasme voel om nieuwe perspectieven aan die persoon te laten zien. Dus ik krijg die antwoorden op die vragenlijst binnen en ik krijg daar al een bepaald gevoel bij van hier kan ik mee aan de slag en hier zie ik het mee zitten om hiermee te werken. En ik zie dan al behoorlijk snel welke impact dat ik met mijn traject kan hebben voor iemand. En voor mij is dan een persoonlijk gesprek met die persoon is dan vooral bedoeld om na te gaan één, of wij een wederzijdse match hebben, of dat die ondernemer in kwestie volledig open staat om te leren, of ik de volledige vrijheid en openheid voel om die persoon uit te dagen naar heel andere perspectieven, en tenslotte of dat die een ondernemer het wel echt meent om die uitdaging aan te gaan, om echt de zaken te gaan aanpakken en te veranderen. De allerbelangrijkste parameter, dat is de wederzijdse match die je juist moet zitten. Als je in een traject gaat, als ik in een traject met iemand ga, dan wil ik een persoonlijke match voelen met die persoon, want ik ga daar highly connected mee gaan samenwerken en dan moeten we er alle twee altijd naar uitkijken om ja, met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar verder te werken. Dus ik leer mensen, hè, daar ben ik selectief in, ik leer mensen zelf om de kwaliteit van hun relaties te verhogen door het durven selectief te zijn in hun contacten. Dus ja, dan is het ook de normaalste zaak dat ik datzelfde principe toepas in mijn eigen contacten met de mensen waarmee dat ik in een traject wil stappen. Het is niet zo dat iedereen die een gesprek vraagt met mij, dat ik daarmee in gesprek ga. En het is ook niet zo dat iedereen die een traject kan starten als ze maar betalen. Het is niet zo dat iedereen zomaar een traject kan starten als ze maar betalen. Oude overtuiging bij mij, klant is koning, dat geldt voor mij niet. Voor mij geldt het idee dat iedereen gelijkwaardig is en dat een kwaliteitsvolle relatie met een klant er één is van wederzijds respect, waarin dat ik de klant waardevol behandel en dat de klant zelf zich ook waardevol gedraagt naar mij toe. Als ik dus op het einde van zo'n persoonlijk gesprek met een potentiële klant mijn aanbod doe om in een highly connected traject te stappen, dan betekent dat voor mij alvast dat alles juist voelt om die persoon te helpen naar het hoogst mogelijke potentieel. Maar dan komt het nog. Dus dan is het nog aan die ondernemer zelf om die woorden in daden om te zetten. Dus ik kan zelf wel voelen, ik heb die voorselectie gemaakt, ik heb vooraf gezien in de vragenlijst dat gesprek dat kan doorgaan, dat ik daar al iets bij voel. Als ik dan in het gesprek zelf ook nog eens die persoonlijke match voel en ik voel dat alles juist voelt, ja, dan is voor mij de beslissing genomen, dan is voor mij die stap genomen. Maar dan is het uiteindelijk de ondernemer zelf nog die beslist. En dan moet die een persoon, dan moet die een ondernemer zelf de woorden nog in daden gaan omzetten. En de eerste daad die gesteld moet worden, ja, dat is de effectieve beslissing om dat engagement en die investering voor zichzelf aan te gaan. En wat het er dan al wel is gebeurd, dat is dat een ondernemer ineens niet meer als ondernemer kan denken. Alle oude overtuigingen, dus van het moment dat mensen voor een moedige beslissing staan, hè, want dat is niet zomaar... Dat is niet zomaar sessieke per sessieke bij een therapeut of een coach gaan binnenstappen. Het is effectief een engagement, een stevige investering die je aangaat. Dus op dat moment, dan gaan eigenlijk alle oude overtuigingen en taboes over relaties, die gaan het volledig overnemen en er wordt alleen nog maar in beperkingen in plaats van in mogelijkheden en in potentieel gedacht. En op zo'n moment verliest een ondernemer de les, al wil ik eens een keer met andere woorden. Wat dat er mij in de afgelopen tijd in die gesprekken opviel, dat was het terugkerend patroon bij elk van die ondernemers. Dat is echt heel gelijklopend. Die hadden allemaal het gevoel dat ze de gezinslast op hun schouders moesten dragen. Dus ze waren ofwel alleenverdiener, ofwel waren ze de grootste kostwinner van het gezin. En elk van die ondernemers hebben weinig tot geen energie meer over om te genieten van hun vrije tijd en ontspanning met hun partner of hun gezin, of om een band te scheppen. In hun business hebben ze het gevoel dat ze altijd aan moeten staan om de problemen van anderen op te lossen of om te creëren. En thuis voelen ze zich niet begrepen en al zeker niet gewaardeerd. Daar denken ze dat allemaal maar vanzelfsprekend is. Hun partner vindt dat ze er te, of de kinderen vinden dat ze er te weinig zijn voor het gezin. En als ze dan aan hun partner willen duidelijk maken hoe hard dat ze voor het gezin werken, dan krijgen ze alleen maar de wind van voren. Want die partner die voelt zich dan beledigd en die reageert gechoqueerd. Ja, en denk je dat ik hier maar wel loop te luieren en dat ik niks doe voor het gezin? Dus gevolg, die ondernemer die zwijgt en die denkt ondertussen van binnen, ja, zullen we de rollen eens een keer omdraaien en eens zien hoe lang dat jij deze zou volhouden? Wilt jij eens weten hoeveel zweet dat mij kost om ervoor te zorgen dat jullie schoon vakanties en alle comfort in hun leven kunnen hebben en kunnen genieten, terwijl dat ik op zo'n moment nog niet eerst eens even de tijd heb om te bekomen van al dat hard werken. Die een ondernemer die denkt dat wel spontaan, maar die kropt dat op om de partner niet te kwetsen of nog meer in het harnas te jagen, want uiteindelijk, die ondernemer doet ook alles voor de partner en het gezin uit liefde. En die denkt dan ook van, ja, iemand moet het uiteindelijk wel doen. En tegelijkertijd beseft diezelfde ondernemer dan ook dat dat wel dankzij de zorg voor het huishouden van de partner is, dat de business alle kansen heeft gekregen om te groeien. Dus tegelijkertijd zit hij daar van binnen in een tweestrijd. Die zit enerzijds met, je moest eens weten, je mocht het mij eens nadoen. En anderzijds, ja, aan de andere kant is ook dankzij dat jij de rest op je schouders pakt, dat ik mijn kansen krijg om in de business te groeien. Dus die ondernemer voelt zich wat gewrongen. En dat is een veel voorkomende dynamiek bij heel wat succesvolle ondernemers die ik zie terugkomen. Ik ben daar zelf ook tegenaan gelopen, in mijn eigen groei als ondernemer, met als gevolg dat ik op een bepaald moment moest toegeven dat ik op mijn tandvlees zat. Regelmatig werd er tegen mij gezegd dat ik het gezicht was en dat mensen voornamelijk voor mij en voor mijn expertise kwamen. Dus wat dat ik met andere woorden hoorde, dat was dat ik het mij niet kon permitteren om niet beschikbaar te zijn of een stap naar achter te nemen. Daardoor bleef ik dus aanstaan, terwijl ik soms ook wel eens dacht van hoe zou het zijn om eens een tijdje pauzeknop in te drukken of hoe zou het zijn om ook eens een keer, zoals iemand anders, te zeggen van goh, het gaat mij nu even niet, ik heb er nu even geen goesting in. Dus dat voelde ik ook wel met momenten. Maar omdat ik het gezicht was, kon ik mij dat niet permitteren om die gedachte ook nog maar enige verdere voeding te geven. Mensen die wilden heel graag met mij in mijn team werken en ik liep tegen hetzelfde obstakel aan als wat ik heel wat ondernemers tegenwoordig hoor zeggen. Dat is de uitspraak van ja, het is moeilijk om nog de juiste mensen te vinden, want ze willen allemaal met de rode loper binnengehaald worden, nog voordat ze ook maar iets gepresteerd hebben. Ik zeg dan altijd, iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil daarvoor door de hel gaan. En ik trapte zelf ook in die valkuil. Ik ging daar zelf ook al eens, regelmatig ben ik erin gegaan en ik ging samenwerkingen aan die mij niet alleen hopen geld, maar erger eigenlijk nog, een stevige hap uit mijn mentaal welzijn hebben gehaald, zou je hebben gekost op een bepaald moment. En ik kwam ook tegen dat als mensen mij complimenten gaven en hun waardering toonden, dan nam ik dat binnen als extra druk. En dan sprak ik bijna letterlijk uit van ja, dat is allemaal leuk en wel, complimenten geven, dat is heel gemakkelijk, maar in die end ben ik diegene die het moet waarmaken. En dan is het all eyes on me. Niemand anders wil dat moeilijke stuk gaan doen. En als ik dat niet doe, dan gaat er met heel andere shit naar mijn kop gesmeten worden. Zo sprak ik dan. Dus je mocht mij ook wel tot de categorie sterke ondernemers rekenen, die heel graag en gemakkelijk alles geven of anderen willen helpen, maar niet zo gemakkelijk ontvangen of anderen tot last willen zijn. Dat was een moeilijkere. Dus ik begrijp maar al te goed in de wereld van die ondernemers waar ik de afgelopen tijd die gesprekken mee had. Maar ik weet gelukkig ook maar al te goed welke grote beweging dat ze nodig hebben en wat dat het mooiste potentieel is dat daaruit kan voortkomen. Nu, tijdens die gesprekken met die verschillende ondernemers waar ik het nu over heb, daar voelde ik zelf al het enthousiasme om aan de slag te gaan, om daarmee te gaan werken. En dat enthousiasme dat was zowel bij hun als bij mijzelf. Maar ja, dan heb je enthousiasme zonder actie, daar komt Piet niet mee uit zijn bed. Ik weet niet of die uitspraak gekend is, maar enthousiasme zonder actie, daar gaat niks mee gebeuren. Dus het moment dat ik het engagement en de investering benoem, dan op het moment dat ik zelf de beslissing neem of dat ik zelf aanvoel van hier wil ik heel graag mee aan de slag. En als ik een beslissing neem, dan smijt ik mij 200%. De mensen die mij kennen, die weten dat. Dat is de keuze maken en dan is het 200% gaan. Dus het moment dat ik die beslissing neem, is het voor mij, voelt allemaal juist aan en ik wil er helemaal voor gaan met die persoon om die naar het hoogste niveau, nog hoger dan dat die zelf voor ogen heeft, om die daar te brengen. Maar dan is het moment dus dat ik het engagement en de investering benoem, dat ik het aanbod doe van dit is wat dat mijn traject inhoudt. En dat is voor mij het moment van de waarheid. Want daar zie ik dan wie dat de echte ondernemers zijn, wie dat moedig genoeg is en de situatie echt wil aanpakken en wie dat voor de weg van de excuses kiest. En zo de quote van bij de start, wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden. Het is daar dat moment dat ik eigenlijk zie van wie zoekt naar mogelijkheden, wie meent het echt en wie zoekt naar excuses en wie wil eigenlijk niet. Bij verschillende van die ondernemers gebeurde het onvermijdelijke. Zodra dat je voor de moedige beslissing staat om een engagement en een investering aan te gaan, dan verliezen mensen de les en dan nemen oude, vastgeroeste overtuigingen dat direct terug over. Dus dat is ons onderbewustzijn dat onmiddellijk terug... dat ons onderbewustzijn houdt niet van verandering en dat pakt onmiddellijk terug over. Dus het moment dat mensen voor een moedige beslissing staan en een keuze moeten maken om dingen echt te gaan veranderen, dat is het moment dat vele mensen de les verliezen, dat vele mensen ineens overgenomen worden door oude overtuigingen, door oude patronen, door oude gedachten. En ja, dat is allemaal angststemmetjes die dan naar boven komen. En enkele van die ondernemers, daar zou je bijna van denken dat die mekaars excuses gekopieerd hadden. Dus die angststemmetjes, die zijn universeel en die worden gewoon gekopieerd. De mensen die kenden elkaar niet en toch hadden die bijna exact hetzelfde dat die allemaal zeiden. En dat was niet alleen hun situatie dus die gelijkend was. Het was niet alleen hun gevoelens en hun uitdagingen binnen hun gezin die zo goed als exact hetzelfde waren, maar ook de reden waarom dat ze niet in het traject konden stappen, hè, dus ik wil wel, maar ik kan niet, de reden waarom dat ze niet in het traject konden stappen, dat kwam op exact datzelfde neer. Het enige verschil tussen die mensen was dat ze in een ander gezin leefden, een ander aantal kinderen of geen kinderen, of een andere naam en een ander bedrijf hadden. En hun beweegreden om niet in het traject te stappen, die vond ik interessant en inspirerend om eens te bespreken. Bij elk van die mensen was de allereerste intuïtieve reactie, kwam op dit neer, ja, deze klopt helemaal voor mij, hier wil ik echt mee aan de slag, het klopt. En ja, het feit dat ik die investering gewoon als kost op de vennootschap kan inbrengen, dat is een extra voordeel, want ik kan nog wel wat kosten die ik gebruiken. Dus ik ga deze even laten bezinken en met mijn partner bespreken. Hoe gaat dat nu verder in zijn werk? Hoe gaan we praktisch? Wanneer gaan we aan de slag? Enzovoort. Dus je hoort daarin, vanuit hun intuïtie, klaar voor de start. Maar wat dat daarna dan volgt, ja, dat is voorspelbaar. Ik kan het in vele gevallen zo voorspellen. Ze komen thuis, En ze leggen het idee eigenlijk ter goedkeuring voor aan de partner. Ja, dat is gevaarlijk terrein, want die partner die heeft niet mee in het gesprek gezeten. Die partner die heeft niet dat intuïtieve gevoel gehad. Die heeft niet gevoeld van heb ik hier een match mee of niet. Die partner heeft in vele gevallen ook niet een ondernemersmindset. Want ja, die partner die neemt geen beslissingen voor de onderneming mee. Dit is ook een beslissing over een investering die de vennootschap gaat dragen. Maar als het over de relaties gaat, dan moet de partner ineens wel die beslissing mee gaan pakken, zo gezegd. Dus die partner die hoort alleen maar een hoog bedrag, een hoge investering, zonder dat hij meer weet, zonder dat hij de intuïtie heeft gevoeld, zonder dat hij het gesprek heeft gevoeld, zonder dat hij erbij was. En dan kun je u verwachten aan de hele traditionele reacties ook. Ja, maar ja, zeg, met dat bedrag kunnen wij 4 keer met heel gezin op vakantie gaan. Of dat geld hebben wij binnenkort nodig om een auto voor onze kinderen te kopen. Dan zijn die kinderen misschien 10 jaar of zo, maar dan zijn ze al aan het denken van ja, maar daar kunnen we een auto voor onze kinderen mee kopen. Met als gevolg dus dat die ondernemer, die je eerst zo overtuigd was van die investering en dat die investering nodig was om de kwaliteit van de relaties te verbeteren, eerst was hij daar zo van overtuigd en dan laat hij mij weten, dus nadat dat besproken geweest is met de partner, laat hij mij weten, ja, Anja, het is echt niet van die willen, hè, want ik zie echt de meerwaarde van deze traject voor mij, maar het is van die kunnen. Ik ben de enige kostwinner binnen het gezin en met de vakantie voor de deur kan ik die investering mij nu echt niet permitteren. Blik even terug op de intuïtieve eerste reactie. Daar was het, ja, hier moet ik echt mee aan de slag. Ik kan die kosten op de vennootschap inbrengen, dus dat is een extra voordeel. Dus ja, dit even laten bezinken en bespreken, maar hoe gaan we van start? Na de bespreking met de partner, nadat het even bezonken heeft of nadat het even gaan liggen is en dat dus het onderbewustzijn het overgenomen heeft, dan komt er, ja, maar ik kan mij dit echt niet permitteren nu. Want de zorg voor het gezin, want ik ben de kostwinner voor het gezin. En als zijsprongetje nu eventjes, er is een podcast rond excuses, waarin het gaat over in het ijswater gaan en je onderbewustzijn geen tijd geven om na te denken. Dat is wat hier dus gebeurt. Als mensen zeggen, ik moet deze even laten bezinken en praten met mijn partner, dat is wat hier gebeurt. Je geeft je onderbewustzijn de kans om excuses naar boven te brengen. Wat dat die ondernemers in dit verhaal niet zien, en wat dat voor mijzelf ook wel heel lang mijn blinde vlek was, dat is dat hun focus compleet verkeerd ligt. De focus die blijft liggen op de zorg voor hun gezin, waardoor dat ze hard blijven werken, terwijl dat hun partner en de kinderen nu juist klagen dat ze er te weinig zijn. Dus de partner en kinderen klagen dat ze er te weinig zijn en dat ze minder hard zouden moeten werken. En toch zeggen ze, nee, dit kan ik niet, ik moet voor mijn gezin blijven zorgen en ik kan niet in een veranderingsproces gaan, ik kan niet in een traject gaan waarin ik mijn oude patronen leer doorbreken om er meer te zijn voor mijn gezin. Dit kan ik niet doen, want ik moet zorgen voor mijn gezin. Dus ze blijven in een vicieuze cirkel zitten en ze zien niet dat door te kiezen voor of door niet te kiezen voor het traject en door te zeggen van ik kan mij dit niet permitteren, kiezen ze ervoor, niet kiezen is ook kiezen, hè, maar dus door niet te kiezen om door dat patroon te gaan en dus zich dat wel te permitteren, gaan ze het zichzelf niet toelaten vanuit ik moet zorgen voor het gezin, maar net daar ligt het probleem. Dus ze blijven met die focus op de zorg voor het gezin. En ze zeggen dan wel, ze willen wel, maar ze kunnen niet. Ja, dan vraag ik mij af, willen ze dan echt wel? Of een andere vraag die ik dan soms stel is, of een andere reactie die ik dan soms geef is, het doet nog geen pijn genoeg. Soms hebben ze een scheiding nodig vooraleer dat ze echt wel wakker worden en zeggen, oh, dit is wat mijn gezin bedoelde. mijn partner bedoelde. Die ondernemers die denken dat ze moeten kiezen. Ze denken dat het een of-of verhaal is. Ze denken dat de investering in een traject betekent dat ze kiezen voor zichzelf en dat dat ten koste gaat van hun gezin. En zo lijkt het ook, hè, want in een traject bij mij, daar zeg ik ook van, leer de focus op jezelf leggen. Dus de gedachte daarbij is dan, oei, als ik hier in een traject stap waarin ik de focus op mezelf ga leren leggen, dan gaan ze nogal makkelijk denken van, ja, maar dat is egoïstisch en dan doe ik de anderen tekort en dat mag ik niet doen, dan ga ik mijn gezin tekort doen en dat mag ik niet doen. Dat zou te egoïstisch zijn. Dus gaan ze terug zichzelf op de zijlijn zetten. Terwijl dat het net het omgekeerde is wat het resultaat zal zijn. Ze zouden eigenlijk ook eens kunnen denken, ze hebben jarenlang geïnvesteerd in hun bedrijf, dikwijls ten koste van hun energie en de tijd en de band met hun partner en hun gezin. Dus wat als ze nu eens zouden zien dat het bedrijf nu iets terug kan betekenen voor het gezin en voor die band met het gezin? Wat als het bedrijf de investering betaalt, waardoor dat je als ondernemer, als mens, in je krachten komt te staan en een beter mens wordt, een betere partner, een betere ondernemer, een betere ouder, dat je een beter mens wordt voor jezelf en voor je gezin? Wat zou dat opleveren voor het gezin? En dan moet ik denken aan mijn eigen nicht die jaren geleden ook zo voor zo'n spannende beslissing stond om te investeren in een traject voor zichzelf. En zij dacht toen ook dat zij daardoor haar kinderen heel wat tekort ging doen. Uiteindelijk, na verschillende gesprekken met haar, nam ze toch die moedige beslissing om toch haar buikgevoel te volgen. Ze heeft er echt wel wat moeite voor gehad om erdoor te gaan, zo verschillende keren dat ze eerst zei van, ja, maar nee, eerst moet mijn huis verkocht zijn. En ik zei haar ook van, uw huis gaat niet verkocht geraken. Zolang dat jij geen beslissing hebt genomen, zolang dat jij geen richting hebt gekozen in je leven, gaat uw huis niet verkocht geraken. Dat is allemaal een slepend proces. En het was effectief ook zo. Het moment dat ze de beslissing nam om echt voor die weg te gaan, kort daarna was haar huis verkocht. Enfin, ze kwam in een bepaalde daadkracht terecht. Dat was prachtig om te zien wat dat eigenlijk doet. Hè. Als iemand een moedige beslissing neemt, dan worden er ineens zo, dat zoals dominosteentjes. Je duwt één dominosteentje om en er gaan er ineens heel wat die volgen. Dus ineens begon daar een vooruitgang te komen. Dat was terug stromende energie in haar leven die terug op gang kwam. Want op dat moment, voor haar, voelde ze van ja, ik moet hier effectief wel iets doen. Gevolg was, niet alleen dat haar huis kort daarna verkocht was, maar het gevolg was dat haar kinderen een jaar later aan haar vroegen, mama, gaat jij opnieuw zo'n jaar coaching doen? Want jij bent een betere mama geworden, dus we willen dat je dat opnieuw doet. Ja, no more words needed op dat moment. Hè. Nu, hoe komt dat dan? Dat mensen keuzes maken die net het omgekeerde zijn van wat dat ze willen bereiken. Het antwoord zit in de amygdala. De amygdala, dat is het onderdeel in uw brein, in uw hersenen, waar dat alle overtuigingen, trauma's en ervaringen uit uw verleden zitten opgeslagen. Dus, met andere woorden, uw amygdala is de controlekamer van waaruit ons angstgeheugen erover waakt dat negatieve ervaringen uit het verleden of rampscenario's voor de toekomst zich niet zouden kunnen voordoen. En wat je daarmee moet weten is, geld en kinderen zijn daarin de allergevoeligste snaren, waarbij dat die amygdala, het controlecentrum, erover waakt dat uw geld en uw kinderen beschermd worden voor negatieve invloeden of voor negatieve beslissingen of negatieve gebeurtenissen. En alle uitspraken die je bijvoorbeeld als kind hoorde in je omgeving rond geld en kinderen, of alle gebeurtenissen die je in je omgeving hebt gezien als kind, die zitten rond geld en kinderen, die zitten in je amygdala opgeslagen. Dus die zitten daar in dat controle, in dat controlemechanisme. En dat controlemechanisme die gaat dus vanuit angst gestuurd dat allemaal onder controle willen houden. En wat je moet weten is, uw amygdala die werkt bijna zo sterk of even goed als uw ademhaling. Dus dat bepaalt uw doen en laten zonder dat jij daarbij nadenkt. Over uw ademhaling moet jij ook niet nadenken. En jij moet niet nadenken dat je moet ademen. Dus die amygdala, daar denk je ook niet bij na. Dus dat is totaal onbewust dat dat allemaal gebeurt. En dat is daardoor dus dat mensen altijd in dezelfde oude patronen blijven hangen en beslissingen nemen die hun niet vooruit helpen. Integendeel zelfs, ze blijven daardoor altijd opnieuw in hetzelfde straatje vastlopen, altijd opnieuw in een andere verpakking. Mensen willen hun omstandigheden wel veranderen, maar dan doen ze aan pleisterplakkerij. Dus dan gaan ze andere keuzes maken, maar ze staan er niet bewust bij stil dat hun amygdala hun altijd opnieuw in gelijkaardige situaties brengt. En ze gaan dan bijvoorbeeld, wat ik regelmatig in mijn leven tegenkwam, dat was dat ik ik noemde dat dan foute mensen, foute relaties, foute slechte bazen, slechte, dat was foute relaties waarin dat ik kwam. En ik ging dan gewoon weg. Dan kwam ik in een andere relatie of ik ging naar een andere functie op mijn werk. En dan dacht ik van, ja, nu gaat het beter gaan. Maar na verloop van tijd, dat was regelmatig dat ik me dat kon horen uitspreken, was dat van, ja, ik heb het gevoel dat ik van de regen in een drop terechtgekomen ben. Ja, dat is omdat mensen dan wel pleisterplakkerij doen. Dat deed ik vroeger ook. Je plakt pleistertjes, je zegt van, ah, oké, hier is het niet fijn om te zijn. Dus ik ga weg, ik ga een andere keuze maken en ik ga ander werk zoeken of ik ga naar een andere relatie. En als je aan het onderliggende patroon, de onderliggende triggers bij jezelf, de onderliggende ervaringen bij jezelf, als je daar niks aan doet, ja, dan kom jij na verloop van tijd gewoon in diezelfde dynamiek terecht. Dat is wat ik bij ondernemers, dus die ondernemers die kiezen voor, ja, maar ik moet zorgen voor mijn gezin, die gaan dan bijvoorbeeld wel tijdelijk, dus dan zeggen die bijvoorbeeld, we gaan 4 keer per jaar op vakantie, maar als ze aan dat onderliggende patroon niks veranderen, ja, dan blijft dat gezin wel zagen dat ze niet aanwezig zijn. Want dan zitten ze daar wel op vakantie, maar ze zijn in hun hoofd, in hun zorg, ze zijn fysiek wel aanwezig, maar ze zijn er niet. Dat is waar het over gaat. Het gaat over het wakker zijn. En Einstein die had daar ook een schone uitspraak over. Hè. Die heeft daar ook bij gezegd van ja, we kunnen problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze die we gebruikten toen dat we ze creëerden. Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde denkpatronen waarmee dat je die problemen veroorzaakt hebt. Dat is het toppunt van waanzin, zei Einstein. En het is hierin dat ondernemers tijdens een highly connected traject met mij in snel trendtempo inzicht krijgen die tot levensveranderende doorbraken komen. Natuurlijk, ja, wat moeten ze daarvoor doen? Daarvoor moeten ze door die eerste stevige muur breken die amygdala al opzet. Want die amygdala die zegt op zo'n moment dat ze voor de keuze staan om in een traject te stappen, zegt die amygdala, ja, maar je gaat je gezin tekort doen als je die investering aangaat. De waarheid is dat achter die muur, als ze daar toch doorbreken, net het omgekeerde gebeurt en dat het gezin er de vruchten van plukt als je in het veranderingsproces gaat. Dus concreet samengevat is het dus heel belangrijk voor iedereen die voor een belangrijke beslissing of een belangrijke keuze staat, waarbij dat je de moed moet hebben om echte verandering aan te gaan. Belangrijk is dat je ten allen tijde beseft dat er in je amygdala, in je hersenen, een onderdeel is dat ervaringen en overtuigingen opgeslagen heeft die je op automatische piloot doen handelen en die al je keuzes beïnvloeden. En als je dus je huidige realiteit wil veranderen, dan is dat in eerste instantie belangrijk om te beseffen dat je in die realiteit zit door een denkwijze die je niet meer helpt. Dus door een denkwijze die door je amygdala, je angstmechanisme, gestuurd wordt. En als je dat beseft, is het vervolgens nog belangrijker om de heel moedige beslissing te nemen en heel duidelijk te kiezen voor trajecten waarin dat je een nieuwe denkwijze kunt gaan aanleren en de daarbij horende nieuwe realiteit kunt gaan creëren. De rest van de weg, dus, dat is door die muur van die eerste beslissing gaan en de angst voelen van, mag ik dit mij wel permitteren? Kan ik dit mij wel permitteren? Ga ik daarmee mijn gezin niet tekort doen? Ga ik daarmee niet geld opdoen dat ik anders voor de kinderen zou kunnen gebruiken? Door die muur doorbreken en na die muur, de rest van de weg, dat wordt alleen maar boeiend en leerrijk en plezant. Want je gaat na die muur, komt er een nieuwe persoon eigenlijk die in u openbloeit. En je gaat dezelfde persoon zijn en de mensen rond u gaan toch ervaren dat je een andere persoon bent, zonder dat je het zelf door hebt soms. Dus voilà, ik wens u een highly connected weg toe. Ik wens u toe dat jij highly connected met uzelf door moedige beslissingen kunt gaan, wat dat ook mogen zijn. Je hoeft niet alleen te gaan over highly connected traject bij mij, maar doe moed om eens een gesprek aan te vragen. Dat kan er eentje van zijn, bijvoorbeeld. Oeh. Heel veel groeiplezier, heel veel inspiratie gewenst en graag tot de volgende. Dag! Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar anjaperu.com of volg mij op LinkedIn, Instagram en Facebook. Je kan mij en anderen enorm helpen door je te abonneren op deze podcast en 5 sterren te geven in de beoordeling. Zo komt de Highly Connected podcast ook makkelijker bij anderen onder de aandacht. Stuur me zeker ook een DM als je een vraag hebt die je graag aanbrengt om in een podcast te bespreken. Dank je wel in elk geval om mij te volgen en je te laten inspireren.